juist aan hen hebt u gedaan. Van Gods genade, geen keten en geen ziekte was te stem. Heer, u wijst een nieuwe weg, doet wat niemand had verwacht. De boodschap van de vrijheid met het licht gebracht aan de schapen zonder. De minsten van de mensen. U was er voor hen, juist aan hen hebt u gedacht. Heer, ons groeien heer, in kleiner zijn. Heer, ons meer en meer de minste te zijn.
Goedemorgen, broers en zussen, hier in deze zaal en thuis. Allemaal van harte welkom. Fijn dat we deze dienst met elkaar mogen hebben. Een eredienst tot eer van onze God en Vader in de hemel. Mijn naam is Jacob Poppen, ik ben de dienstdoende ouderling. We zijn blij en dankbaar dat we met elkaar zo verbonden mogen zijn. In Jezus Christus en met elkaar. Ik heb een aantal mededelingen voor u. In deze dienst zal Christian Abbing als ouderling worden bevestigd. Met gezinsattestatie zijn vertrokken naar de kerk van Veenendaal Oost, broeder en zuster Adriaan en Judith de Vries ten Haven. De kerkraad vergadert komende maandag en woensdag en de diaconie vergadert ook op komende woensdag. Kinderkerstfeest bij de Poortkerk. Zaterdagmiddag 18 december is er kinderkerstfeest bij de Poortkerk. Kinderen vanaf 2,5 jaar tot einde basisschool zijn van harte welkom samen met één ouder om te komen. Door de wijk kan je een speurtocht lopen. En heb je het goede antwoord? Kom dan snel terug naar de kerk. Bij de kerk ligt wat leuks voor je klaar. En daar kun je genieten van wat drinken en wat lekkers bij de vuurkorf. Informatie over opgeven staat in de uitnodiging die via de e-mail verspreid is. Heel leuk als je erbij bent. Op zondag 19 december zullen de diensten van Oost en West worden omgewisseld. De ochtenddienst om 10 uur is dan voor West. In die dienst zal de doop aan Joëlle van der Lustgraaf worden bediend. De middagdienst van 3:30 is dan voor Oost. De kinderbijbelgroep in Oost vervalt volgende week zondag. De collecte die is vandaag voor de Oekraïne-zending. En in Oost voor het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. En in deze dienst is de kinderbijbelclub. Dus jongens, meisjes, kinderbijbelclub deze ochtend. En dan ben ik op zoek naar Jael. Is Jael er ook? Jael van der Laan. Ja, Jael, jij mag hier naar voren komen. Want we gaan hier de derde adventskaars gaan we aansteken. Kijk, heel mooi, je hebt elkaar zo mee. En je had verder nog wat voorbereid. Dus kom maar eens.
Advent is kijken naar wat komt, hoewel er weinig zicht is. Je steekt een kaars aan in de nacht, omdat je iets van God verwacht. Een wereld waar het licht is. Advent is kijken naar wat komt, zoals toen lang geleden. Er werd een kind van God verwacht. Een kind van licht, een kind vol kracht. Een kind dat zorgt voor vrede. Advent is kijken naar wat komt. Advent is durven hopen. Het kerstkind is een nieuw begin. We slaan een weg van vrede in. Die moet je verder lopen.
Nou, in deze dienst gaat dominee Holtland voor en we wensen elkaar een gezegende dienst toe.
Goedemorgen allemaal. Fijn elkaar te ontmoeten op deze dag van onze Heer Jezus Christus. Elkaar ontmoeten is belangrijk, maar het allerbelangrijkste is dat God ons wil ontmoeten. En ik hoop dat we dat mogen geloven en beleven ook in deze dienst. Hoe kunnen we beter beginnen dan eerst te zeggen dat we onze hulp van God verwachten? Zullen we dat doen met Psalm 121 vers 1 en staande als het kan.
Thank you.
hier allemaal bij elkaar zijn als gemeente, wil de Heer ons ook groeten en ik mag die groet aan jullie overbrengen. Genade is er voor u en voor jou en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Zullen we eerst de opwekking 245 zingen, een lied waarin het gaat over het bewustzijn dat we hier voor Gods aangezicht staan. Dadelijk, jongens en meisjes, kunnen jullie naar de kinderbijbelgroep gaan. Maar we gaan eerst bidden, ook voor jullie bidden. En na het gebed zingen we nog het lied Laat de kinderen tot mij komen. En daarna kunnen jullie zachtjes lopend of hardlopend naar de kinderbijbelgroep gaan. Zullen we eerst bidden? Heere God, ons Vader in de hemel, willen u danken dat u er bent en dat u ook in ons leven bent gekomen. U, Heere God, u die de schepper bent van de hemel en de aarde en ook van ons, u bent altijd de eerste. Wij uit onszelf, wij zouden misschien zoeken naar iets of iemand die alles gemaakt heeft, maar we zouden niet bij u, Hemelse Vader, terechtkomen uit onszelf. U hebt ons geroepen. U hebt ons geroepen uit de duisternis naar uw licht. Dank u wel daarvoor, Heere, want we hebben dat niet verdiend, ook zeker niet meer dan andere mensen, om bij u te horen. En we hopen en we bidden ook dat nog veel anderen in u gaan geloven en redding en verlossing en zin van hun leven vinden bij u. We willen u danken, Heere, dat u voor ons zorgt. Zoals u ook hebt beloofd. We hebben er weer een week op zitten en we hebben gewerkt, we zijn naar school geweest, we hebben keuzes moeten maken. Er zijn mooie dingen misschien gebeurd, er zijn verdrietige dingen gebeurd. Heer, en zo zitten we hier bij elkaar. En we zijn begonnen met deze dienst met te zingen: onze hulp verwachten wij van u. Heer, mag dat zo zijn in ons leven. Dat we op u vertrouwen in al onze omstandigheden. Daarom bidden we u om uw Heilige Geest in ons hart. Mag uw Heilige Geest in ons zijn. En ja, en ook in de jongens en meisjes die zo dadelijk naar de kinderbijbelgroep gaan. Heer, wilt u ook daar met uw Heilige Geest en met uw woord werken? Wilt u geven dat ze een goede tijd hebben samen met degene die hen begeleiden ook? We bidden u ook om uw zegen over de opening van uw woord hier. Dat we het mogen begrijpen en geloven, u erom eren en ook ons leven er door willen laten vormen. Heere God, u die de heilige God bent, bij wie helemaal geen zonde is, helemaal niks. Wij vragen u om vergeving wat wij verkeerd deden. U kent onze gedachten, u kent onze woorden, onze gesprekken. Onze mails, onze apps, wat we voelen en wat we doen. Heer, hoe vaak zijn we niet ver af van de volledige toewijding aan u. Maar we weten, u hebt het gezegd, als wij onze zonden belijden, dan bent u getrouw en rechtvaardig om die te vergeven. Heer Jezus, u bent gekomen in deze wereld om voor ons te sterven, maar ook om voor ons op te staan en ons mee te nemen naar uw heerlijkheid. U hebt alles volbracht, het is klaar. En zo mogen wij ook in vrijheid staan. Heere, wilt u zo onze dank aannemen en ons gebed verhoren in Jezus' naam. Amen. Een stuk leger, hè? We gaan uit de Bijbel lezen. 1 Koningen 19, 19 tot 21, Lucas 1, 11 tot 17, Lucas 9, 57 tot 62. Het gaat over de mantel van Elia. En ja, je zou het als thema kunnen noemen: vang jij de mantel van Elia op? Ik was al een tijdje van plan om over deze tekst te preken, maar dat kwam er elke keer niet van, om welke reden dan ook. Maar vandaag was het de bevestiging van de ouderling. Ik weet niet waar die is, precies. Daar, Christian. En ik dacht, nou, dat past eigenlijk wel heel mooi bij deze tekst. Dus dat gaan we doen. Daar gaat de preek dus ook over 1 Koningen 19, vers 19 tot 21 en Lucas 1, 15b tot 17. Na de Bijbelgedeelten zingen wij hier Ben ik Heer van Sela. Mag ik degene die leest uitnodigen, mocht die er zijn?
Ja. niet voorbereid. Wij lezen uit 1 Koningen 19, vanaf vers 19. Elia ging weg van de Horeb. Toen hij Elisa, de zoon van Safat, aantrof, was deze aan het ploegen. Ze waren aan het werk met 12 span ossen. Elisa liep achter het 12e span. Elia liep op hem af en gooide zijn mantel over hem heen. Meteen liet Elisa zijn ossen in de steek en rende achter Elia aan. Laat mij afscheid nemen van mijn vader en moeder, zei hij. Dan zal ik met u meegaan. Doe wat je wilt, zei Elia. Ik dwing je nergens toe. Elisa ging terug, slachtte zijn ossen, braadde het vlees op het hout van hun juk en bood het zijn knechten aan. Daarna ging hij met Elia mee als zijn dienaar. Dan gaan we verder bij in Lucas. We beginnen bij Lucas 1. Vanaf vers 11. Opeens verscheen hem, en dat is Zacharias, een engel van de Heer, die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en hij werd door angst overvallen. Maar de engel zei tegen hem, wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord. Je vrouw Elisabeth zal je een zoon baren en je moet hem Johannes noemen. Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer en wijn en andere gegiste drank zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden met de Heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is. En hij zal velen uit het volk van Israël tot de Heer hun God brengen. Als bode zal hij voor God uitgaan. Met de geest en de kracht van Elia, om ouders met hun kinderen te verzoenen en om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen. En zo zal hij het volk gereed maken voor de Heer. Verder in Lucas 9. Vanaf vers 57. Terwijl ze hun weg vervolgden, zei iemand tegen hem, ik zal u volgen, waarheen u ook gaat. Jezus zei tegen hem, de vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de mensenzoon kan zijn hoofd nergens ter ruste leggen. Tegen een ander zei hij, volg mij. Maar deze zei, Heer, sta me toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven. Jezus zei tegen hem, laat de doden hun doden begraven, maar ga jij op weg om het koninkrijk van God te verkondigen. Weer een ander zei, ik zal u volgen, Heer, maar sta me toe dat ik eerst afscheid neem van mijn huisgenoten. Jezus zei tegen hem, wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God. Dit is het woord van God.
Mijn eigen liefde neer.
Jezus, niets houd ik voor u geheim. Wil in alles van u zijn, heel mijn leven is van u.
De preek gaat vanmorgen over 1 Koningen 19, vers 19 tot 21. Daar ligt tenminste het zwaartepunt. Ik wil graag deze verse nog één keer met jullie lezen. Elia ging weg van de Horeb. Toen hij Elisa, de zoon van Safat, aantrof, was deze aan het ploegen. Ze waren aan het werk met 12 span ossen. Elisa liep achter het 12e span. Elia liep op hem af en gooide zijn mantel over hem heen. Meteen liet Elisa zijn ossen in de steek en rende achter Elia aan. Laat mij afscheid nemen van mijn vader en moeder, zei hij, dan zal ik met u meegaan. Doe wat je wilt, zei Elia, ik dwing je nergens toe. Elisa ging terug, slachtte zijn ossen, braadde het vlees op het hout van hun juk en bood het zijn knechten aan. Daarna ging hij met Elia mee als zijn dienaar. Zullen we na de preek zingen, liedboek 912, de versen 1, 3 en 4. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Stel je voor, toen je net binnenkwam in de hal, dat daar iemand klaar zou staan, of ik of iemand anders. En als je binnenkwam, kreeg je gelijk een jas over je hoofd gegooid. Dat zou wel een beetje raar zijn. Zware winterjas over je kop heen. Dan denk je, is dit een grap? Zijn ze hier leuk geworden soms? Nou, Elia doet het wel bij Elisa. Hij gooit zijn mantel over hem heen, hebben we net gelezen. Zijn zware mantel. En Elisa weet direct wat dat betekent. Nee, geen grap. Dit is een hele serieuze roeping van God, een opdracht. Waar hij gehoorzaam aan moet zijn. Niet aan Elia moet hij gehoorzaam zijn, maar aan God. De Heere God recruteert hem. Je hebt tegenwoordig van die recruitmentbureaus, hè, die zoeken mensen bij werk, bij vacatures. God recruteert Elisa. Want onze God werkt altijd door aan zijn verlossing. En hij neemt Elisa als medewerker in zijn dienst. Wat een carrière switch is dit, zeg, voor Elisa. Veel mensen zijn bezig met een carrière switch, misschien jij ook wel. En je hebt veel jobhoppers, veel mensen die veranderen van baan. Misschien denk je in deze tijd wel van, zit ik wel op mijn goede plek? En zou ik niet iets anders moeten doen? Elia maakt dat op een bijzondere manier duidelijk aan Elisa. En we vragen ons vandaag in deze dienst ook af. Tenminste, dat zou ik graag willen, dat we dat ons afvragen, jij en ik. Wat is Gods roeping voor jou en mij? Nee, hij laat misschien geen mantel over je heen gooien, maar we hebben wel Gods woord dat richting geeft. En daar willen we naar luisteren vanmorgen. Ik heb het voor je ons samengevat als volgt. Gods werk van verlossing gaat altijd door. Voor welke taak roept God jou? Welke keuze vraagt hij? En welke houding? Die jas van Elia, was daar iets bijzonders mee eigenlijk? Je leest in de Bijbel eigenlijk niet een voorschrift, voor een kledingvoorschrift voor profeten. Dat heb je wel voor priesters natuurlijk. Hè? Dat in Leviticus lees je daar heel uitgebreid over. Een kwastje zo en een kleurtje zus. Heeft allemaal zijn betekenis. Maar voor een profeet is er eigenlijk niet een kledingvoorschrift. Toch is het wel zo dat een profetenmantel steeds meer een herkenbaar iets is geworden in die tijd. In Zacharia 13 bijvoorbeeld, dan gaat het erover dat niemand meer de profetenmantel zal dragen. Dus het was al wel een soort instituut geworden. Wat doet een profeet ook alweer? Nou, even heel simpel gezegd, een profeet, en goed om te horen, want sinds Pinksteren zijn we allemaal profeten en profetessen. Er staat in Joël 2, in Handelingen 2. Wat doet een profeet? Een profeet geeft de boodschap, het woord van God door. De ene keer is dat een troostende en een bemoedigende boodschap. En soms is het een waarschuwende boodschap en een oproep tot bekering. Is dat een mooie baan eigenlijk, profeet zijn? Nou, aan de ene kant wel. En aan de andere kant niet. Het is mooi om met God en voor God te werken. En aan de andere kant merken profeten vaak dat mensen helemaal niet willen horen naar wat hij zegt. Als Elia zijn mantel over Elisa gooit, dan is dat dus ook nogal wat. Dat is voor Elisa heel wat, maar ook voor Elia. Want ook voor Elia is dit een heel belangrijk moment. Weet je, misschien weet je het wel, wat hieraan vooraf gaat, het stukje wat we niet gelezen hebben, wat hieraan vooraf gaat, is dat Elia helemaal in de put zit. Hij ziet het gewoon helemaal niet meer zitten. Hij gaat onder een struik liggen. Hij zegt tegen God, ik ben er klaar mee, het hoeft voor mij niet meer. Neem mij alstublieft weg. Dat kan ook gebeuren met een profeet. Elia ziet het niet meer zitten, want hij merkt de mensen luisteren toch niet. Helemaal moedeloos. En wat dan zo mooi is, is dat God heel zorgzaam is voor Elia. Als hij onder die struik ligt al, dan zegt hij eerst, neem een brood, neem wat water. Gewoon de basic dingen. Joh, je hebt rust nodig. En dan geeft God iemand ook naast hem. Dat is heel zorgzaam van God. Elisa. Dus als Elia de mantel werpt, is dat voor Elisa belangrijk, maar ook voor Elia. Er gaat dan, met het gooien van de mantel valt er ook iets aan last van Elia's schouders af. Elisa zal later ook de opvolger van Elia worden. Als Elia naar de hemel gaat, met vurige paarden en wagens, en je ziet het, hè, het is natuurlijk maar een tekening, een schilderij, en dan die mantel van Elia, die blijft achter hier op aarde. En Elisa raapt die mantel op, en hij slaat met de mantel op het water, en het water splijt, en dan weet hij, ja, ik ben nu de opvolger van Elia. De profeet voor Israël. Zie je dat God zorgt voor opvolging? Gods werk gaat altijd door. Tot op de dag van vandaag. Ook als wij mensen het niet meer zien zitten. Of als wij het stokje moeten overgeven. Gods werk van verlossing gaat echt door. Hij houdt niet op om het goede nieuws te vertellen uit liefde voor de wereld. En elke keer kiest hij dan mensen daarvoor? We hebben ook Lucas 1 gelezen. En dan ging het over, het is Advent natuurlijk, ook over de geboorte van Johannes de Doper die bijna aanstaande is. En Johannes de Doper, en de Staten hebben we net gelezen, is de Elia die komen zou. Hij zal optreden in de geest en de kracht van Elia. Weet je hoe het Oude Testament eindigt? Het Oude Testament, het laatste Bijbelboek van het Oude Testament, dat is Maleachi. En de allerlaatste verse van Maleachi, het laatste van het Oude Testament, daar staat, mensen, let op, want Elia komt. Elia komt. En daar komt hij. Dat is namelijk Johannes de Doper. Die zal optreden in de geest en de kracht van Elia. En ook Johannes de Doper draagt een profetenmantel. Een harige mantel, een kameelharen mantel. En hij heeft de prachtige taak om de mensen voor te bereiden op de komst van de Heer Jezus. En hij heeft ook een hele mooie taak om generaties weer bij elkaar te brengen, staat. Hij zal de vaders en de moeders en de kinderen weer bij elkaar brengen. Samen onder de genade van God brengen. Dat verbindt. En zo zie je dat in Johannes de Doper is ook weer zo'n deeltje in het Koninkrijk van God. Weer iemand die bedoeld is om mee te helpen aan de verkondiging van het evangelie. En dan Lucas 9, hebben we ook nog gelezen, het laatste stukje. Dan is Jezus al volwassen, en dan zegt hij tegen mensen zoals jij en ik, gewone mensen, volg mij. Want zijn werk moet doorgaan. Hij laat niet varen het werk van zijn handen. En dat is nog zo. En er staat een ouderling klaar, vanmorgen, Christiaan, om de mantel om te doen, om het zomaar eens te zeggen. God roept mensen. Waar roept hij jou voor? Waar roept hij mij voor? Misschien zeg je, nou ja, dat weet ik niet. Ik ben geen ouderling, ik ben geen diaken, ik ben geen dominee. Dus ja, ik weet niet waar God mij voor roept. Dat kan, dat je dat niet weet. Dat kan. Maar dan zou het al mooi zijn dat het goed is om met die vraag bezig te zijn. Om daarop te letten. Daarmee bezig te zijn. Waar zou God mij nu voor willen roepen? Het is al belangrijk dat je die vraag hebt. Want ik denk dat heel veel mensen daar niet eens mee bezig zijn. Ja, we geloven wel. We geloven wel. Maar we hebben niet het idee dat we ook iets kunnen of moeten betekenen voor Gods Koninkrijk. Dus laat deze vraag in je leven. Dat is mijn eerste punt eigenlijk graag vanmorgen. Waar zou God mij voor willen roepen? En als je die vraag eenmaal hebt, dan is het ook tijd om te gaan bidden daarvoor. Je mag bidden aan God. Heer, wilt u mij duidelijkheid geven waar u mij voor wilt roepen? Het hoeft geen mantel te zijn die u naar mij toewerpt. We kunnen het rustig aan God overlaten hoe hij dat wil doen. Maar het is goed om daarom te bidden. Zoals Jezus zei, lees maar even mee. Jezus zei op een gegeven moment, de oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom de Heer dat er meer arbeiders komen. Kijk, en dan mag je ook in vertrouwen die taak op je nemen. Vertrouwen dat het gaat. Dat God daar ook de kracht en de mogelijkheden voor geeft. Het gaat ook in het tweede over. Welke keuze vraagt dat? Elisa moet een beslissing maken. Hij krijgt die mantel over zich heen gegooid. Ligt het nu voor de hand dat hij met Elia meegaat? Nee, dat ligt eigenlijk niet voor de hand dat hij meegaat. Hij heeft het veel te druk. Elisa zien we in 1 Koningin 19 druk bezig. Hij is druk aan het ploegen op het land. Elisa is de zoon van Safat en loopt achter het 12e span ossen. Dan zeg je, oké, boeien, 12e span ossen. Ook 12, ja, oké, is een Bijbels getal. Ja, allemaal waar. Maar 12 span ossen, dat is een hele hoop in die tijd. 12 span ossen, dat betekent, Elisa werkt bij een hele rijke boer. En dat is zijn vader. En hij is de zoon. En al die andere ploegen, dat zijn de knechten. En hij is de achterste ploeg, hij heeft het overzicht, hij is de baas. Elisa is dus de opzichter op het land van een rijke boer die zijn vader is. En hij gaat dan straks dat bedrijf overnemen. Daar kun je wel van uitgaan. Dus, die mantel van Elia, dat past helemaal niet in mijn toekomstplan. Dat is een streep door de rekening, ook door de financiële rekening. Dit vraagt van Elisa een radicale keuze. Of voor God, of voor het bedrijf. Is het aantrekkelijk voor Elisa om dat te doen? Je kunt je voorstellen dat dat het niet is. En dan komen we op iets algemeens, een roeping van God in je leven. Dat komt niet altijd goed uit, vinden wij. En is ook niet altijd leuk. Soms moet je dan dingen laten, soms zelfs dingen achterlaten. Zoals we ook gelezen hebben in Lucas 9. En dat vraagt een beslissing in geloof. Ga ik voor mezelf? Ga ik voor mijn plezier? Of wil ik voor God gaan, ook als het me iets kost? Elisa moet echt heel veel achterlaten. Zijn ouders, zijn werk, zijn financiële toekomst. Hij mag wel hele mooie dingen gaan doen. Hele mooie dingen. Dat weet hij zelf nog niet dan, maar wij weten het inmiddels wel. Hij mag heel veel hoop en steun geven aan mensen in nood. Hij mag nog meer dan Elia. Elia was een sterke boeteprofeet die mensen op de zonde moest wijzen. Maar Elisa mag eigenlijk de genade uitdelen. Zeg een beetje Johannes de Doper en Christus. Elisa had een prachtige taak om de genade uit te mogen delen in allerlei vormen. Ja, en dan laat je wat achter. Maar daarvoor in de plaats komt een vreugde van een veel diepere orde. Een diepere dimensie dan alleen je eigen toko. En als we dan nog weer eens eventjes kijken naar Johannes de Doper, dan zie je hetzelfde. Johannes de Doper, ook niet echt een baan om jaloers op te zijn, toch? Hij verblijft in de woestijn, draagt een mantel als die van Elia, eet sprinkhanen en honing en heeft de scherpe boodschap. Bekeer u voordat Christus komt. En zijn levenseinde, dat is ook al niet rentenieren eigenlijk. Hij zit in de gevangenis en wordt onthoofd. Je gunt hem toch iets anders, zou je zeggen. Ja, als God je ergens voor roept, dan is dat zeker een heel zinvol iets. En het is niet hetzelfde dat het ook leuk moet zijn. Je leest dat ook terug in Lucas 9. Er is daar iemand in Lucas 9 die is super enthousiast voor Jezus. Die zegt, Heere Jezus, ik ga u volgen, waar u ook heen gaat, ik ben erbij. Iemand die er helemaal voor gaat. En dan zouden wij zeggen, wow, wat fijn, als iemand er zo voor wil gaan, zeg. En dan zegt Jezus, wacht maar even. Hij ontmoedigt hem niet, maar hij laat hem wel het reële plaatje zien. Hij zegt, joh, jij wil mij volgen, dat betekent vossen hebben holen, vogelsnesten, maar ik heb geen plek om rustig mijn hoofd neer te leggen. Ik moet nog naar het kruis. Er komt een weg van lijden. En jij, als jij mij volgt, krijg jij daarmee te maken. We leren uit dit alles, het hoeft niet alleen maar plezier te zijn als je een roeping aanvaardt. Soms vraagt iemand het ook wel eens aan mij, als predikant. Is het leuk om dominee te zijn? Ik weet nog heel goed dat een van onze dochters dat een keer aan mij vroeg. Ik weet nog het moment, de vraag overviel me ook een beetje. Ik weet nog precies de plek ook. Pap, vindt u het leuk om dominee te zijn? Nou, ik was even stil. Ik wist het eigenlijk niet. Ik zeg, nou, eigenlijk niet. Het leuke is niet het goede woord. Het is niet het goede woord. Het is zinvol. Het is bevredigend ook, vaak. Je mag als mens iets betekenen voor God. En je bent bezig met dingen die niet voorbij gaan, maar blijvend zijn. Voor altijd. Mensen als Johannes de Doper hebben wel heel grote offers moeten brengen. Ook nu nog brengen vervolgde christenen enorme offers. Daar kunnen wij ons wel eens schaamtevol bij voelen. Wij die vaak gewoon in de zomer op vakantie kunnen gaan met de caravan en leuke dingen kunnen doen. En samen kunnen komen hier. En als je het dan vergelijkt met de offers die sommige christenen in de wereld moeten brengen. Nu kunnen we wel eens horen, ook wel eens in de kerk, dat iemand een bepaalde taak heeft gekregen en dat op zich heeft genomen en gezegd, ja, ik stop ermee. Ik stop ermee. Want het geeft me geen energie meer. En als ik iets wil doen, dan moet het me wel energie geven. Ik krijg er geen energie van. Dan denk ik, ja, moet dat nou je keuze bepalen of jij er energie van krijgt? Natuurlijk mag je zoeken naar wat bij jou past. De mantel moet je wel passen. Dat mag je wel zeggen. Maar je moet ook beseffen dat de mantel je op een gegeven moment ook wel kan gaan schikken naar je persoon. Op den duur. Het is ook een kwestie van vertrouwen. Aan de andere kant, God vraagt niets van ons dat we eronder doorgaan, onder een bepaalde taak. Dat hoeft ook niet. Tenzij we hem ermee zouden verloochenen. Maar aan de andere kant hoeft het dus ook niet allemaal leuk te zijn. Jezus volgen is wel een grote vreugde. Want het is, als je bij Jezus volgt, dan ben je ook dichtbij hem. Dat is je vreugde. En meewerken in zijn koninkrijk, op welke manier ook. En je hoeft niet altijd aan hele grootse dingen te denken, aan je roeping. En je hoeft er niet per se voor naar het buitenland. Het kan heel dichtbij zijn, in je eigen gezin, je eigen werk, je bedrijf, in de kerk. Als je het doet uit liefde voor God en gedreven door de Heilige Geest, dan is dat de energie waardoor je het doet. En dan het laatste, tenslotte met welke houding. Met welke houding doe je dat dan? Medewerker zijn in Gods Koninkrijk. Elisa krijgt de mantel toegeworpen en nu kan hij dus de lakens gaan uitdelen. Want hij is toch al opzichter. Dat komt goed uit. In het bedrijf heeft hij ook de leiding, dus kan hij nu ook de leiding nemen. Hij weet hoe hij mensen moet aansturen. Hij is de baas over de knechten. Hij is bedrijfsleider. En nu is het zo opvallend, vind je niet, dat deze opzichter bedrijfsleider en erfgenaam knecht wordt. Lees maar mee. Volgende dia. Als hij het doet. Doe het niet, lees het voor. Daarna ging hij mee met Elia als zijn dienaar, staat er. Daarna ging hij mee met Elia als zijn dienaar. Dat klinkt niet als promotie. Hij gaat het vak leren. Hij gaat met Elia meelopen en zal luisteren en kijken. Elisa wordt van baas nu knecht. Hij had kunnen zeggen, ja, maar daar begin ik niet aan. Maar in hem groeit een geestelijk verlangen. Later zal hij zeggen dat hij verlangt om 2 keer zoveel van de geest van Elia te krijgen. Waarom? Om beter te worden dan Elia? Nee, om nog meer de Heere te kunnen dienen en de taak te kunnen doen. De een leert van de ander. En zo is het nu nog. Christian, jij mag je voegen bij de anderen. Om van elkaar te leren en het samen te doen. Jezus koos ook niet maar 1 discipel. Hij koos er 12. En wij zijn elkaars dienaars en knechten. Jezus zei op een gegeven moment, laat niemand van jullie genoemd worden de baas. Nee, want 1 is jullie meester. En wij zijn elkaars dienaars en knechten. Elisa vraagt nog aan Elia, mag ik afscheid nemen van mijn vader en moeder? Zie je dat Elisa direct toestemming vraagt aan Elia? Hij is de dienaar, hè? Hij is niet meer de opzichter. Mag ik afscheid nemen? Hij zegt niet, ja Elia, wacht maar even, ik ga zo mee, eerst even afscheid nemen. Nee, mag ik afscheid nemen? Hij vraagt of het goed is en dan mag hij dat gaan doen. En Elisa neemt nog meer tijd om bijna letterlijk de schepen achter zich te verbranden. De ploeg van hout, hij slaat de ploeg aan stukken, zijn ploeg, steekt de fik erin, de ossen worden geslacht. En het wordt een grote feestelijke, denk ik, barbecue. Grote maaltijd. Waarin hij de knechten laat delen. Het is aan de ene kant een radicaal afscheid. Van die ploeg die ga ik niet meer gebruiken, dat is klaar. Ik kijk niet meer achterom, ik kijk vooruit. En tegelijk zie je Elisa's liefde voor de mensen. Als hij deze rijke maaltijd deelt met de knechten. Knechten waar hij makkelijk aan voorbij had kunnen gaan, het waren maar knechten. Zie je hier de meester zitten tussen de knechten? Eigenlijk de dienaar tussen de knechten. Waar herkennen we dat van? Mag deze geschiedenis ons inspireren om medewerker te zijn in Gods koninkrijk. Amen.
Thank you.
heb geen mantel voor Christiaan bij me. Maar we mogen hem wel bevestigen in zijn ambt als ouderling. En de kinderen die zouden daar ook bij zijn, uit de kinderbijbelgroep. Dus als die dan zouden kunnen komen, en ik zal ook verder even uitleggen hoe we het gaan doen. Christiaan had daar ook zijn inbreng in. Ik ga zo dadelijk het formulier lezen, voor zover het gaat over ouderling. Dan zal Christiaan zelf met de hem gegeven gaven het speciaal voor de kinderen nog even goed duidelijk maken. En daarna zullen verschillende mensen in de gemeente ook de vragen stellen waarop Christiaan antwoord zal geven. Dan wachten we nu nog eventjes tot de kinderen er zijn. Bertolt, heb jij misschien nog iets muziek voor ons dan? Mag vader Jacob zijn hoor. Zo jongens en meisjes, fijn dat jullie er ook allemaal weer zijn. Zo dadelijk wordt meneer Christiaan Abbing, wordt direct ouderling. Jullie kennen hem vast denk ik wel een beetje. Straks na het ja-woord van Christiaan, dan zingen wij met elkaar. Mag ik jou tot zegen zijn van Sela en laten we het staande doen. Ik ga nu eerst het formulier lezen en daarna zal meneer Christiaan jullie ook nog iets vertellen. Gemeente van Jezus Christus, onze Heer, als kerkenraad hebben we u tweemaal de naam van de broeder bekendgemaakt die tot ouderling gekozen is, om na te gaan of iemand een gegrond bezwaar tegen zijn bevestiging had in te brengen. Gelukkig waren zulke bezwaren niet aan de orde. En daarom wordt deze broer nu in de naam van onze Heer in zijn ambt bevestigd. Als het hoofd van de kerk zorgt Christus vanuit de hemel voor zijn gemeente op aarde. Daarvoor neemt hij mensen in dienst. De apostel Paulus wijst daarop met de woorden: Hij is het die apostelen heeft aangesteld en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd. Als de goede herder zorgt hij voortdurend voor zijn kudde en stelt hij herders aan om in zijn naam op de schapen te letten. Oudsten, ouderlingen, vinden we al in het Oude Testament. Ze bekleden daar een leidende functie. In het Nieuwe Testament lezen we dat de apostelen door de Heilige Geest van Christus geleid in elke gemeente oudsten aanstelden. Er waren in de vroegchristelijke kerk oudsten die leiding gaven, die wij dus ouderlingen noemen, en oudsten die daarnaast preekten en onderwijs gaven. Tegenwoordig noemen we dat predikanten. Met hen vormen de ouderlingen de kerkraad. Door de leiding van de gemeente toe te vertrouwen aan de ouderlingen met de predikanten, beschermt Christus zijn kerk tegen heerszuchtig optreden van enkelingen. Over de taak van de ouderlingen spreekt het Nieuwe Testament op verschillende plekken. Samen met de predikanten moeten ze als herders de gemeente besturen en verzorgen. In de eerste plaats letten ouderlingen erop dat ieder lid van de gemeente zich met woord en daad gedraagt volgens het evangelie. Ze bezoeken de leden van de gemeente om hen aan de hand van de Bijbel te troosten, te waarschuwen en te onderwijzen. Mensen die zich in hun leer of leven slecht gedragen, wijzen ze terecht en ze zorgen ervoor dat doop en avondmaal niet ontheiligd worden. Op hen die bewust in zonde blijven leven, passen ze de christelijke tucht toe. In de tweede plaats zorgen ze er als beheerders van Gods huis voor dat alles in de gemeente vreedzaam en ordelijk toegaat, en wel zo als Christus het wil. Ze letten erop dat niemand een ambt bekleedt in de gemeente zonder daartoe op een wettige manier geroepen te zijn. De predikanten helpen ze met raad en daad. In de derde plaats houden de ouderlingen toezicht op leer en leven van de predikanten. Er mag toch geen dwaalleer worden verkondigd en de gemeente moet worden opgebouwd. Met dat doel droeg Paulus de oudsten van de gemeente in Efeze op te waken voor wolven die de schaapskooi van Christus zouden binnendringen. De ouderlingen zullen deze taken kunnen vervullen als ze zich verdiepen in de Bijbel en zich oefenen in een leven dat aan God is toegewijd.
Dat zijn de betere aankondigingen. Ik ga het even zo doen. Ik weet niet of je me thuis... Ja, volgens mij kun je me thuis nu ook goed zien. En jullie kunnen me goed zien, dat is eigenlijk het belangrijkste. Wie van jullie is de oudste? Oh, ik zie twee vingers. Wie is het nou, Reinier of Joelle? Ja, wie is er nou ouder? Jij denkt Joelle. Oké. En wie zou er in de kerk het oudste zijn? Ja, dat is een beetje een gevoelige vraag, maar ik ga hem toch even stellen. Wie zou er het oudste zijn? Een beetje een moeilijke vraag, hè? Ik hoor iemand zeggen mijn vader, maar dat geloof ik niet helemaal. In de kerk gebruiken we het woord oudsten ook nog op een andere manier. Dat gaat helemaal niet over leeftijd. Maar het gaat over speciale mensen is eigenlijk niet het goede woord. Maar mensen die speciale dingen moeten doen in de kerk. En die noemen we oudsten. En hier noemen we ze meestal ouderling. Maar ouderling is eigenlijk een beetje een gek woord. Oudste is lekker duidelijk. En oudste, dat is niet nieuw, hè? Oudste bestond al in de Bijbel. Want toen Mozes het super druk kreeg en iedereen met zijn vragen bij hem kwam, toen moest hij al oudsten aanstellen. En ook in het Nieuwe Testament zie je het, hè? Want in de eerste kerk ging het ook niet allemaal helemaal lekker. Kregen ze op een gegeven moment ruzie. Moesten mensen uit elkaar gehaald worden en zo. Nee, die moesten uit elkaar gehaald worden. Ja. En daardoor hadden ze dus ook oudsten nodig. En hadden ze oudsten die verschillende dingen moesten doen. Er waren mensen die zorgden dat het goed ging met de mensen geestelijk. He, dus dat ze nadachten over de Bijbel, dat ze getroost werden. En er waren ook mensen die zorgden dat het goed ging met de mensen lichamelijk. Dus dat ze genoeg te eten hadden. En dat hebben we eigenlijk nog steeds. We hebben oudsten die ervoor zorgen dat de mensen in de kerk getroost zijn en dat ze uit de Bijbel lezen en daar met elkaar over nadenken en die zorgen dat het in de kerk netjes verloopt, dat we de goede dingen doen en dat we de dingen goed doen. En we hebben ook mensen die ervoor zorgen die erop letten dat niemand tekort heeft. Dat zijn de diakenen. Nou, vandaag word ik ouderling of oudste. Ik vind eigenlijk dat woord eigenlijk mooier, oudste. Maar ja, dat, we zijn er nog niet zo aan gewend. En daar komen zometeen een paar vragen over. En die vragen worden gesteld door mensen uit de gemeente. Dus mag je naar luisteren? En dan moet ik iets zeggen. Wat denk je dan dat ik moet zeggen?
Wat denk je?
Wat zou het antwoord zijn? Ja of nee? Ja, ja, ik denk ook ja. Dus eigenlijk hebben we het al een beetje verklapt. Het spannende is er nou wel af. Maar we gaan het zo wel doen. Dus je mag hier lekker vooraan blijven zitten, kan je het goed zien. En waarom denk je nou dat we het belangrijk vonden dat jullie erbij waren? Wie kan dat bedenken? Waarom denk je dat we het belangrijk vonden dat jullie hierbij zijn? Joas?
Dat er mensen bestaan, dat de Heere God niet alleen is.
Jij bedoelt dat de Heere God mensen in de kerk heeft die helpen om het in de kerk goed te laten verlopen. En dat je daarbij bent. Ja, precies. Want als we het hebben over de kerk en over de gemeente, wie zijn dat dan? Wij allemaal, hè, Florian? Ja, man. Allemaal. Dus iedereen, jullie hier vooraan en jullie achterin en iedereen hier in de kerk, dat is samen kerk. Dus als we het hebben over dingen die voor de kerk belangrijk zijn, dan willen we dat jullie dat ook maken en meemaken. En daarom zijn jullie hier. En nu ga ik de microfoon naar Renier geven. En dan mag je nog heel even wachten tot de dominee het zegt. En dan mag jij naar Nelleke gaan lopen, ja?
Ik moet op de groene stip staan, anders... Nee, niet op die... Deze. Nee, zo is het goed. Ja. Geliefde broer, Christian, je staat klaar om je ambt op je te nemen. Ik vraag je om de volgende vragen die zo dadelijk gesteld worden te beantwoorden voor God en zijn gemeente.
Christian, geliefd kind van God, ben je ervan overtuigd dat God zelf je door zijn gemeente tot deze taak heeft geroepen?
Beleid je dat alleen de Bijbel ons leert hoe we gered worden en wijs je alles af wat daarmee in strijd is?
Christian, broer, beloof je in overeenstemming met de Bijbel je ambt trouw te vervullen en in heel je leven te laten blijken dat je ontzag hebt voor God?
Christian, beloof je je te onderwerpen aan de kerkelijke vermaning en tucht in overeenstemming met de kerkorde als je in leer of leven zondigt?
Nou jongens en meisjes, nou ga ik vragen, wat is daarop, Christian Abbing, jouw antwoord?
Ja.
Geliefde broer, de Heere zegene jou met zijn heilige geest, met zijn woord en zijn liefde. Mogen onze almachtige God en Vader jou geven dat je deze dienst trouw en met vrucht zult vervullen tot zijn eer en voor zijn koninkrijk. Amen. Gaan we samen zingen. heb geen idee. Blijven de jongens en meisjes hier? Of gaan we weer terug naar de kinderbijbelgroep? Gaan we weer terug? Oké. Nou, tot ziens weer. Wij gaan luisteren naar de 10 geboden, waarvan Jezus gezegd heeft, wie mij lief heeft, zal mijn geboden onderhouden. Hij die ook de wet heeft vervuld, waardoor het voor ons niet een dwingende last is, maar iets wat we met ons hart en ziel mogen doen. God sprak deze woorden, ik ben de Heere jullie God, die je uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. In Christus mogen we ons bevrijde mensen weten. Blijf dan bij het verkeerde weg, vereer naast mij geen andere goden, maar geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de Heere uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde wanneer ze mij haten. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heere uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in eer, het is een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de 7e dag is een rustdag die gewijd is aan de Heere uw God, dan mag u niet werken. Toon eerbied voor je vader en je moeder, dan word je gezegend met een lang leven in het land dat de Heere je God je geven zal. Pleeg geen moord, maar heb elkaar juist lief. Pleeg geen overspel, maar wees trouw. Steel niet, maar deel juist uit. Leg over een ander geen vals getuigenis af, maar spreek positieve en opbouwende woorden. Zet je zinnen niet op het huis van een ander en ook niet op zijn vrouw, zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel of wat hem ook maar toebehoort. Psalm 25, vers 2. Zullen we samen nog naar de Heere God toe gaan in ons dankgebed en ook voorbeden. Er is voorbeden gevraagd door Nico en Marja van Turenhout. Omdat Marja is afgelopen week behoorlijk ten val gekomen en heeft daarbij een gecompliceerde beenbreuk opgelopen. Ze moet woensdag geopereerd worden. Daar enkele dagen in het ziekenhuis blijven en daarna volgt nog een lang proces van revalidatie. Dus dat is best wel een heftig gebeuren. Verder willen we de Heer ervoor danken dat Inge van der Veen in de afgelopen weken belijdenis van haar geloof heeft gedaan. Dat was hier niet in de kerk, maar thuis geloof ik. Maar de vreugde is daar hetzelfde om natuurlijk. Zullen we samen in gebed gaan. Heer God, we mogen bij u komen. Dat mag, Heer. Dank u wel dat dat mag
door Jezus Christus, uw Zoon, die de weg heeft vrijgemaakt voor ons. En niet alleen voor ons, maar voor ieder die wil. U laat niet varen het werk van uw handen. Ook al is de duivel van alles van plan, u zult alles tot een goed eind brengen, door strijd en moeite heen. Al de eeuwen door hebt u mensen geroepen om medewerkers te zijn in dat verlossingswerk van u. Heere God, we bidden u of u ook ons bereid wilt maken om voor u te gaan. Heer, wilt u het in ons hart leggen dat we benieuwd zijn welke roeping u voor ons hebt. Misschien hebben we die al gevonden, maar misschien zijn we er naar op zoek of misschien zijn we er niet mee bezig. En daarom bidden we het ook. Heer, we mogen dan ook in vertrouwen gaan. Heer, wil geven dat we ook bereid zijn om niet alleen maar voor leuk te kiezen. U hebt gezegd dat het volgen van u ook afzien betekent soms. Maar we zijn nooit alleen. U bent er altijd bij. Wat mooi, Heere, hoe u Elia hebt getroost. Ook door Elisa naast hem te geven. En ook wij mogen het samen doen. U geeft ons aan elkaar in de gemeente. U geeft kerkraad en diakenen aan elkaar. En we danken u voor de nieuwe ouderling, Christian Abbing, Heer. Wilt u hem door uw Heilige Geest de energie en de kracht en de wijsheid en de mildheid geven om u te dienen. Geef dat wij zij aan zij staan en samen op weg zijn naar de voltooiing van uw werk. Ik wil de gemeente zegenen. We bidden voor onze broeders en zusters die problemen hebben, die verdrietig zijn, die worstelen met iets. En het kan zoveel zijn. Heer, wil hen dragen, wil hen troosten, hen kracht geven. We bidden speciaal voor Nico en Marja van Turenhout. Nu Marja zo lelijk ten val is gekomen en geopereerd moet worden en ook nog niet weet hoe het allemaal gaat komen, of het allemaal wel weer helemaal goed gaat komen. Heer, we bidden u om een goede operatie aanstaande woensdag. Wilt u de dokters de wijsheid geven en de kunde om deze operatie goed te doen. En Heer, wilt u het zo zegenen dat het ook herstel mag betekenen voor Marja. Heren, wilt u Nico geven om naast haar te staan en voor haar te zorgen waar nodig. Heer, we willen u ook danken dat Inge van der Veen belijdenis van haar geloof deed afgelopen week. Dat ze uw ja heeft beantwoord met haar ja. Heer, elke keer is dat een wonder van u, want ons geloof, dat is een gave van uw Heilige Geest. Heer, we delen in die vreugde en we bidden voor haar, Heere, wilt u met haar zijn, ook de rest van haar leven, dat ze ook in uw spoor verder mag gaan. We bidden voor onze koning en onze koningin en voor speciaal hun oudste dochter, prinses Amalia, nu ze in de Raad van State is binnengeleid en zich vanaf vorige week officieel voorbereidt om haar vader op te volgen. Dat is wat, Heer, voor zo'n jonge vrouw van 18. Heer, wilt u ook haar het geloof in u geven, dat ze ook haar leven wil leiden met u en dat mag uitstralen naar ons land en volk. Heer, mag ze ook iemand vinden naast haar die het geloof met haar deelt. We bidden voor prinses Beatrix en danken u dat ze herstelde van ziekte. We eren u als de koning van alle koningen, die is, die was en die komt. Amen. Is gelegenheid om onze gaven in de collecte te geven en zingen daarna Alles voor Hem van Sela. We hebben allemaal Gods zegen nodig, die mogen we nu in geloof ontvangen. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Wat ik nog vergeten ben, Christiaan, je weet het. Christiaan gaat nog zijn handtekening zetten onder het bindingsformulier. Dat klinkt heel erg gebonden, maar dat valt heel erg mee. Dankjewel. Dan wens ik jullie allemaal een gezegende zondag.
De hoeksteen naar de kerk op.